Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 62, het eerste en het vierde vers. Psalm 62, vers 1 en 4. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. En het vierde, doch gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust. Zwijg, gode stil, 1 en 4 van Psalm 62. We doen nu eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen we uit Psalm 27 het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Daarna lezen we uit het woord van God, het evangelie naar Lucas, tiende hoofdstuk, 25ste tot en met de 42ste vers. Lucas 10, de versen 25 tot en met 42, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 27, het vijfde vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lucas 10 vanaf het 25e vers. En ziet een zeker wetgeleerde stond op, hem verzoekende, en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij antwoordende zeide: Gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. En hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord. Doe dat, en gij zult leven. Maar hij, willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste? En Jezus antwoordende zeide: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heen gingen en lieten hem half dood liggen. En bij geval kwam een zeker priester dezelfde weg af, en hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij. Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende werd met innerlijke ontferming bewogen. En hij tot hem gaande verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn, en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des anderen daags weggaande, langde hij 2 penningen uit en gaf ze de waard en zeide tot hem: Draag zorg voor hem, en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Wie dan van deze 3 dunkt u de naaste geweest te zijn van degene die onder de moordenaars gevallen was? en hij zeide die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem, ga heen en doe gij desgelijks. En het geschiedde als zij reisden dat hij kwam in een vlek en een zekere vrouw met name Martha ontving hem in haar huis. En deze had een zuster genaamd Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Doch Martha was zeer bezig met veel dienens. En daarbij komende zeide zij, Heere, trekt gij u dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar dat zij mij helpen. En Jezus antwoordende zeide tot haar, Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen, maar één ding is nodig. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal worden weggenomen. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen vanavond met de hulp van de Heere stilstaan bij het laatste gedeelte van het schriftwoord wat u is voorgelezen, namelijk de versen 38 tot en met 42 van dit hoofdstuk Lucas 10. Lucas 10, de versen 38 tot en met 42. Daar lezen we het woord van de Heere en de tekst voor deze avond. En het geschiedde als zij reisden, dat hij kwam in een vlek en een zekere vrouw met name Martha ontving hem in haar huis. En deze had een zuster genaamd Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Doch Maria was zeer bezig met veel dienens. En daarbij komende zeide zij, Heere, trekt gij u dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen, zeg dan haar dat zij mij helpen. En Jezus antwoordende, zeide tot haar, Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen, maar één ding is nodig. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, opnieuw hebt u ons de gelegenheid gegeven om samen te komen. En de dingen die in ons hart leven en onze gedachten bezet houden zijn ten diepste niet anders dan wat deze morgen in ons binnenste omging. En daarom komen we tot u, als dezelfde mensen, met dezelfde noden. En we smeken u, wees u ons genadig. Want als er één ding is wat wij ook in deze avonddienst niet kunnen missen, dan is het de genade van u. Laat die genade ons dan met haar troost verrijken. We belijden het, Heere. Die genade hebben wij niet verdiend. We kunnen ze ook niet verdienen. Maar in ons leven hebben wij het er ook niet naar gemaakt dat wij die genade ons waardig zouden maken. Zonde is er en schuld. En dat niet alleen in de zin dat wij soms openlijk zondigen en soms ernstig struikelen en in zonde vallen. Maar ook daarin dat de zonde en de schuld woont tot in de wortel van ons bestaan. Ja, dat in allerlei dingen het zichtbaar wordt dat de zonde heerschappij heeft in ons leven. We worden eraan herinnerd vanuit het woord wat ons vanavond gelezen is. En heel in het bijzonder vanuit de tekst, waar we gewezen worden op de twee zusters die beide u vreesden, Martha en Maria. Maar waarvan de een teken en beeld is van iemand die ondanks de vrezen van uw naam toch nog zo opging in de dingen van de tijd en de beslommeringen en de zorgen van het leven zo over zich liet heersen. Heere, als dat zelfs in het leven van uw kinderen zo sterk kan zijn, dat de zorgen van het leven en de dingen van elke dag zo de overhand kunnen hebben, hoeveel te meer is dat in het leven van iemand die u niet kent? Wil u ons daaraan ontdekken dat het de zonde en het ongeloof is dat ons gescheiden houdt van u, maar dat het ook de zorgvuldigheden van het leven zijn die het goede zaad van het woord kunnen verstikken. Zoals de gelijkenis dat zij over het zaad wat tussen de doornen viel en de zorgvuldigheden van het leven waren als verstikkende, adembenemende doornen. Heere, verlos ons daarvan. Heel in het bijzonder, nu onze dagen zo jachtig zijn. En voor ons allen, zeker voor zover we in het volle leven staan, de jacht van de tijd de overhand heeft in ons leven. Zo zelfs dat er nergens anders plaats voor is als u het niet geeft. Heere, wil u geven dat dat een reden mag zijn van verootmoediging. En dat we u gaan zoeken en daar op gebogen knieën gaan vragen om ruimte in ons leven en in ons hart. Plaats voor het ene nodige. Heere, schenk dat aan onze jongeren, maar ook aan onze ouderen. Want wij allen hebben het nodig. En wil u geven dat er dan velen onder ons mogen zijn en mogen komen, die door uw krachtige genade en door de bediening van de Heilige Geest die plaats de hoogste waarde toekennen en daar met heel hun hart naar uitzien om nu te mogen zitten aan uw voeten. En om daar de woorden van u te horen. Om daar de nood van het leven uit te storten. En om daar de rust te vinden voor het aangevochten hart. Heere, schenk ons die genade dat we zo ook vanavond, wanneer uw woord verkondigd wordt en in uw naam het evangelie gepredikt wordt, als het ware op de plaats van Maria mogen zitten. Horend naar uw stem, als aan uw voeten. Wil daartoe ruimte maken, plaats bereiden in ons hart. En al het zorgvuldige van dit leven, al de machten der duisternis, al de zonden en de schuld die er in ons leven is, zo wegdrukken dat er ruimte komt voor de stem. Want welzalig hij en zij die ge hebt verkoren, die ge uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Heere, mag het dan zo zijn in uw huis vanavond, dat we als het ware aan uw voeten zitten voor het eerst of ook opnieuw. Schenk dat ook aan hem die het woord bedienen mag. U weet het, Heere, we kunnen nooit het woord doorgeven op de juiste wijze als er niet dat leven is van het luisterend zitten aan uw voeten, van het onderwezen worden door u. Heere, geef ons onderwijs. Geef dat door de dagen van de week heen, te midden van alle drukte. Geef dat ook op de zondag, te midden van alle drukte die de zondag meebrengt. En laat die gestalte van het hart er zijn. Spreek gij, Heere, want uw knecht hoort. En laat dan ook zo het woord mogen worden doorgegeven. En wil u dan luisterende oren geven. En zitten als aan uw voeten, hongerig naar onderwijs. Wil u ook zo uw volk oefenen, Heere, om dat als het ene en het grote nodige te zien. En wil uw volk van daaruit ook leren te dienen. Niet op een vleeselijke wijze. Niet op een krampachtige wijze. Niet op een zelfzuchtige wijze. Maar te dienen uit liefde. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Heere, wees met ons als gemeente. Wil het genadige wat in dit woord ligt opgesloten en de boodschap die erin vertolkt ligt aan onze harten leggen. En wil u geven dat er onderwijs in liggen mag voor onbekeerden en voor hen die u vrezen. Dat zij die van verre staan woorden mogen horen die hen de weg wijzen naar u. Dat uw volk er door geoefend, vermaand en vertroost mag worden. Ja, laat de dauw van uw Heilige Geest op de prediking van uw woord mogen rusten. En wil u geven dat uw woord zo vrucht mag dragen, vanavond en ook in het verdere van deze week die we op deze dag zijn begonnen. We bidden u, Heere, wil u ons sterken bij alle werk wat deze week zal moeten plaatsvinden. Wil u hen die werken mogen, zegen geven op het werk. Bij alle jachtige drukte die het levensritme van onze tijd bepaalt. En bovenal ook tijd geven en een hart geven om op uw inspraak te letten. Wil u zijn met de vaders en de moeders. Die bij het dagelijkse werk ook de zorg hebben voor hun gezin. Wil u te midden van alles wat dat met zich meebrengt, ook hen de genade en de wijsheid geven om hun kinderen voor te leven en voor te gaan in de vreze van uw naam. Wil u met onze kinderen zijn. Wil u hen, ook te midden van de dingen die voor hen veel tijd in beslag nemen, de dingen van de opleiding, van de studie, van de school en van alles wat dat met zich meebrengt, ook de genade geven dat ze jong die plaats mogen zoeken als aan uw voeten. En dat de dingen van school en van hobby's en van welke andere dingen dan ook niet zo hun levenstijd, de kostbare tijd van de dagen van de jeugd in beslag mogen nemen, dat er voor het ene nodige geen plaats is. Heere, bewaar onze jonge mensen bij uw woord en doe ze dat zoeken wat bij u te vinden is. Wil u met hen zijn wanneer ze zitten voor een overgang en misschien daar hard voor moeten werken of zorgen om hebben? Wil u het werk wat ze doen zegenen? Wil u degene die deze weken examen moeten doen bijzonder nabij zijn? Heere, geef dat die tijd van examen ook uw zegen ingewacht mag worden en bewaar ons ervoor dat wij ook, wanneer het zo is dat wij examen moeten doen, het doen in eigen kracht. Wil u geven dat we het doen mogen met een biddend hart en met het oog geslagen op u die in de hemelen zit. En wil u dan ook zo het werk zegenen en bekronen. Heere, wijs u met allen die niet werken kunnen. Wil u gedenken aan hen die door ouderdom of ziekte uit het gewone arbeidsproces genomen zijn. Wil u denken aan hen die door allerlei omstandigheden geen werk hebben. Wil u in de moeilijke omstandigheden van het leven, waar de zorgen zo de overhand kunnen hebben, zorgen om ons lichaam of zorgen voor de toekomst, ons niet door de beslommeringen van het leven zo in beslag laten nemen dat het ene nodige verflauwt of uit het oog en uit het hart verloren wordt. Maar laat de tijd die u geeft ook een tijd van verootmoediging mogen zijn, opdat we aan uw voeten als arme, verloren zondaren terecht mogen komen. Wil u, Heere, ook zijn met alle ambtelijke werk. Ook deze week zal er weer veel verder gaan, al is er bij het ambtelijke werk altijd zoveel wat ongedaan blijft. Heere, wil u uw zegen erover geven. En wil u geven dat het gebruikt mag worden als in uw machtige, eeuwige, zegenende handen. Wil u ook zijn met de vergaderingen die deze week worden gehouden. Het zijn er vele. En ook daarin nemen de zorgen en de beslommeringen, de kerkelijke beslommeringen toe. Heere, wil u geven dat van de week de vergaderingen van de particuliere synode en in het bijzonder de vergadering van de particuliere synode van het zuiden in Zierikzee gezegend mag worden en dat daar ook iets mag blijken van de houding van een Maria zittende aan de voeten van de Heere Jezus. En wil u geven dat bij alle besprekingen en beslissingen het mag gaan om uw eer en om het heil van de kerk. Wil u, Heere, ons deze week bij al de arbeid zegenen en de gemeente komende zondag samenbrengen, wanneer in twee diensten des woords een preek zal worden gelezen, geef dat ook daar iets mag blijken van uw goddelijke trouw en van uw zegen. En wil u de broeders die zich voorbereiden voor de diensten van de komende zondag uw zegen schenken. Wees ook met ons wanneer we in Damwoude de zondag hopen door te brengen en het woord hopen te bedienen. Wil u ook daar zijn met uw zegen. Heere, denk aan geheel het kerkelijke leven. Wil u werken onder ons, bewarend, bekerend, bouwend in uw goddelijke gunst. Wil u uw koninkrijk uitbreiden en de werken van de duisternis teniet maken. Wanneer u uw stem doet horen met majesteit en macht in de natuur, Heere, spreek zo ook in de kerken. En wil u met majesteit sprekend het woord van recht en van genade, wet en evangelie, het woord zegenen aan velen, opdat er velen als brandhout uit het vuur gerukt mogen worden. En opdat mensen die geestelijk ten dode wankelen, tot bekering mogen komen. Zegen ook ons vorstenhuis en onze overheid. Wil u ook tot in de hoogste regeringsorganen toe met uw zegen en met uw genade werken. En dat het zo mag zijn, Heere, dat er ook in en onder hen die gezag ontvangen hebben van u, onze koningin, onze regering, velen mogen zijn en mogen komen die iets van dat geheim kennen. Van dat zitten aan uw voeten door de krachtige genade van u. Heere, ontferm u zo over ons allen. Zegen ons in het bedienen van uw woord en in het luisteren. Wil u, o Heere, harten breken. Wil u, o Heere, harde harten stuk slaan. Wil u bevroren harten doen smelten. En wil u harten openen, opdat zij aan uw voeten acht gaan geven op wat van u tot ons gezegd wordt. We vragen het uit genade, om Jezus wil, in de vergeving van al onze zonden. Amen. We willen zingen uit Psalm 119... het 13e, het 19e en het 67ste vers.
Thank you.
Psalm 36, het tweede vers, zingen we aan het einde van de prediking na het Amen. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als Gods bergen. Psalm 36, het tweede vers. Eén ding is nodig, zo lezen we aan het einde van het woord van de tekst van vanavond. En we zouden daarbij meteen de vraag kunnen stellen, gemeente, is dat wel zo? Heeft de mens maar één ding nodig? Is dat niet erg overdreven? Want wij hebben toch vele noden, dat staat toch in de Bijbel? Wij hebben het leven ontvangen van de Heere en daarom hebben wij onderhoud van het leven nodig. God moet ons leven beschermen en bewaren. Dat is iets wat we nodig hebben. We hebben voedsel nodig en drank. We hebben een woning nodig waar we kunnen slapen en kunnen eten. We hebben, ach, vult u het verder maar in, allerlei dingen nodig in het leven. En in de schrift wordt dat ook heel nadrukkelijk gezegd, dat er vele noden kunnen zijn en vele dingen nodig. Hoe kan het dan dat de Heere Jezus zo heel nadrukkelijk zegt in dit woord wat vanavond voor ons ligt: één ding is nodig. Wel, u begrijpt het wellicht. Daarmee wil de Heere Jezus helemaal niet zeggen dat de andere dingen in dit leven niet belangrijk zouden zijn. Of dat hij totaal geen aandacht schenkt aan alle andere aspecten van het leven, verre van daar. Maar dat te midden van het vele wat ons in dit leven bezig kan houden en wat wij in dit leven nodig hebben, er één ding is waar het nu werkelijk op aankomt. Wij kunnen in dit aardse leven heel veel noden hebben en heel veel zorgen hebben. En de Heere Jezus ontkent dat niet. Maar hij zegt, te midden van al die dingen is er één ding waar het nu op aankomt. En ook al hebt u nog zoveel zorgen en nog zoveel noden, als het ene nodige in uw leven ontbreekt, dan mist u ten diepste alles. En daarom is het zo dat hij die dingen van het leven en de zorgen van het leven niet ontkennen wil, maar te midden van dat alles juist onze aandacht wil richten op dat wat alleen eeuwigheidswaarde heeft en wat diepste geheim is van het leven van een oprecht christen. Wij willen daar vanavond een ogenblik bij stilstaan en schrijven boven deze tekst het ene nodige. We letten op drie dingen. Allereerst willen we zien hoe Maria het ene nodige zoekt. In de tweede plaats hoe Martha het ene nodige betwist. En in de derde plaats hoe Jezus het ene nodige aanprijst. Het ene nodige. Ten eerste hoe Maria het ene nodige zoekt. Ten tweede hoe Martha het ene nodige betwist. En ten derde hoe Jezus het ene nodige aanprijst. U weet dat de Heere Jezus ooit tijdens zijn leven hier op aarde geklaagd heeft. De vossen hebben holen en de vogelen des hemels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd neerleggen. Dat betekent in eenvoudige woorden dat de Heere Jezus erover klaagt dat hij geen plaats heeft op deze aarde waar hij rust kan vinden en rustig zijn hoofd neer kan leggen. Toch is er één plaats op zijn minst geweest waar hij bij tijd en wijle rust kon vinden. En dat is het huis in Bethanië. Ergens aan de voet van de Olijfberg, vlakbij de stad Jeruzalem. Want daar was een woning in Bethanië. Het was de woning van Martha. En zij woonde daar met haar zuster Maria en met haar broer Lazarus. Lazarus wordt in deze geschiedenis overigens niet genoemd, maar u weet dat in andere gedeelten van het woord heel duidelijk wordt dat hij met zijn twee zusters in die woning in Bethanië verblijf hield. Alles heeft er de schijn van dat de woning het eigendom was van Martha. Ook de manier waarop de geschiedenis hier verteld wordt in Lucas 10. En de Nederlandse theoloog en politicus Hugo de Groot, een man van wie u allemaal gehoord hebt uit de vaderlandse geschiedenis, hij was niet alleen maar een politicus, maar ook een remonstrant en ook nog een heel knap geleerde wat betreft de tekst van het Nieuwe Testament. Wel, Hugo de Groot heeft in zijn aantekeningen op het Nieuwe Testament ooit geschreven dat het er alle schijn van heeft dat Martha weduwe was en woonde in het huis wat ooit het eigendom van haar man geweest was en dat haar zuster Maria en Lazarus bij haar waren ingetrokken. Dat is mogelijk, maar volle zekerheid hebben we niet. In elk geval, in dat huis van Martha, waar ook Maria en Lazarus wonen, daar heeft de Heere Jezus met zijn discipelen vele malen vertoefd, ook nu. Nu hij op weg is naar Jeruzalem. En als hij daar komt, dan is het zo dat hem volop de gastvrijheid geboden wordt, gastvrijheid die in de schriften en in het oude hoogsten een hoge plaats had, en dat hij met zijn discipelen daar als gast verblijft. De tekst laat zien dat hij daar in elk geval met enkele van zijn discipelen verbleven heeft. En daarom bracht zijn komst ook de nodige drukte mee. En Martha, als een goede gastvrouw, is met allerlei dingen bezig om te zorgen voor slaapplaatsen en om te zorgen voor de maaltijden. En ook Maria heeft daarin bijgedragen. Want u moet maar niet vergeten dat er staat als gezegd wordt dat Maria zat aan de voeten van de Heere Jezus, welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Welke ook, dat deed ze dus niet alleen. Het is niet zo dat we het ons zo voor moeten stellen dat Maria Martha meteen al het werk heeft laten doen en zij zelf niets deed, dan zou deze geschiedenis opgevat kunnen worden als een aanprijzing van de luiheid. En dat is nergens in de Bijbel zo. En Calvijn merkt bij deze geschiedenis heel terecht op dat de monniken hier geen bewijs in kunnen vinden dat het stille leven in het klooster aan de voeten van de Heere Jezus dus de voorkeur verdient boven het leven in de volle branding van de werkelijkheid van alle dag. Zo is het niet. Maria, de welke ook zittende aan de voeten van de Heere Jezus. Martha had de leiding, maar Maria heeft ook haar bijdrage gegeven. Maar als eenmaal de eerste drukte voorbij is, en als het meeste werk gedaan is, als er tijd is om bij de gast te gaan zitten, misschien nog wel met werk in haar handen, dan is Maria het die haar plaats inneemt aan de voeten van de Heere Jezus. Want hoewel ook Martha een vrouw was die de Heere vreesde en de Heere Jezus door genade hartelijk lief had. En ook Lazarus geestelijk leven kende. Het is bij Maria heel duidelijk zo volgens de Bijbel dat er in haar hart een krachtige honger is naar de woorden van de Heere Jezus en een hartelijk verlangen is om in zijn tegenwoordigheid te zijn. En zodra er een mogelijkheid is, zit ze bij hem, luistert ze naar hem. En Maria, zittende aan de voeten van Jezus, hoorde zijn woord. Wat betekent dat, zittend aan de voeten van Jezus? Als u de Bijbel zou doorbladeren en zou gaan naspeuren wat die uitdrukking aan de voeten van betekent, dan komen daar een aantal dingen direct naar voren. Zittend aan de voeten van iemand betekent allereerst leerling zijn. U weet dat misschien uit de geschiedenissen van de apostel Paulus. Als Paulus over zijn leven vertelt, en dat doet hij herhaaldelijk in het boek Handelingen, dan zegt hij dat hij toen hij jong was gezeten heeft aan de voeten van Gamaliel. En Gamaliel, of Gamliel zoals hij bekender is, was de grootste rabbijns-joodse leermeester van die dagen. Paulus wil dus zeggen, toen ik jong was, heb ik het onderwijs genoten van de knapste leermeester in de wet. Ik heb aan de voeten van Gamaliel de Grote gezeten. Kijk, als de Heere Jezus hier getekend wordt als zittend op een stoel of in elk geval op een verhoogde plaats en Maria als aan zijn voeten, dan duidt de Bijbelschrijver Lucas allereerst dit aan dat hij zegt, Maria wilde leerling zijn. Maria wilde de woorden van de grote leermeester indrinken. En daarbij zat ze stilletjes aan zijn voeten. Wat een diepe trek. Maria was ervan overtuigd dat ze meer dan enig ander ding het onderwijs van de Heere nodig had. Dat zij de stem van de grote leermeester moest horen en dat ze onderwijs uit zijn woorden mocht ontvangen. Hoe kwam dat eigenlijk? Dat Maria er zo naar verlangde en er zo op uit was om het onderwijs van de Heere Jezus te horen. Wel, de enige verklaring die we op grond van Gods woord kunnen geven, gemeente, is dat het hart van Maria geopend was. Want alleen wanneer ons hart geopend wordt, dan gaan we acht geven op de woorden van de Heere. En dan gaan we hongeren en dorsten naar onderwijs van de Heere. Zo leest u het immers ook in het boek van de handelingen van een Lydia. Lydia die luisterde naar de prediking van Paulus, de dienstknecht van de Heere. Ze ging acht geven, ze ging luisteren naar de woorden, omdat de Heere haar hart geopend had. En zo zien we hier Maria zitten als een leerlinge van de Heere Jezus. Met een geopend hart zijn onderwijs indrinkend. Herkennen we daar iets van in ons eigen leven? Hebben wij het onderwijs van de Heere Jezus nodig? Zoeken we ernaar om zijn stem te horen? Is ons hart geopend? Is er ruimte, plaats gekomen voor het onderwijs van de Heere Jezus? O, er is in ons hart plaats voor zo ontzaglijk velen, of we nu ouder zijn of jonger, dat is ten diepste hetzelfde. Plaats voor de stemmen die op alle mogelijke manieren in deze wereld vol informatie en vol stemmen en vol geesten en vol meningen te horen zijn. Maar is het te midden van alle stemmen, van al dat aards gedruis, van je studie en van je opleiding en van je werk en van de dingen in de samenleving, nog wel plaats voor de heilstem van de Heere? Dat was voor Maria wel zo. Te midden van alles wat haar bezig hield, zocht ze waar mogelijk de voeten van de Heere om te luisteren, want haar hart was geopend. Maar die voeten van de Heere, dat betekent in de Bijbel nog meer. Als u het evangelie verder doorbladert, dan leest u ook dat mensen aan de voeten van de Heere knielen of aan de voeten van de Heere zich bevinden om hun nood bekend te maken. Twee voorbeelden. Als Jairus, de man wiens kind op sterven lag, naar de Heere Jezus toekomt en hem smeekt om zijn dochtertje beter te maken, dan lezen we, en Jairus viel aan de voeten van Jezus en bad hem. Daar aan de plaats, daar is de plaats om het hart uit te storten aan de voeten van de Heere Jezus. En in Johannes 11, het hoofdstuk waarin de dood van Lazarus, de broer van Martha en Maria, beschreven wordt, daar lezen we dat Jezus na het sterven van Lazarus het huis in Bethanië bezoekt. En dan is het diezelfde Maria die aan de voeten van de Heere Jezus valt en weent. Blijkens de Bijbel is de voeten van de Heere Jezus, aan zijn voeten dus ook de plaats om onze noden bekend te maken, ons hart uit te storten, om ook met onze tranen en met ons verdriet te komen, om met onze schuld en onze zonde te komen. Daar is het waar het woord zijn betekenis krijgt uit de oude psalm. Stort voor mij uit uw ganse hart. Kennen we dat? Aan de voeten van hem ons hart uitstorten. Onze noden, zorgen, zonden, schulden. Onze tranen neerleggen. Aan de voeten van Jezus. Dat betekent dat ook. En dan is er het derde. En u begrijpt, ik vat maar wat samen zo. Aan de voeten van Jezus, dat is ook een plaats van stille rust. En van stille verbondenheid en gemeenschap met hem. U kent die bekende geschiedenis uit het evangelie van die man die met een legioen van duivelen bezeten was. De man uit Gadara, of uit het land van de Gergazenen. De man die in de steenrotsen en in de graven woonde. En toen die man, die als een beest leefde in de letterlijke zin van het woord, door de Heere Jezus bevrijd was van die duivelen die in hem huisden en die hem benauwden. Dan lezen we dat nadat dat gebeurd is, de inwoners van de steden van de Gergazenen in het Overjordaanse, ze komen naar de Heere Jezus toe en wat zien ze? Ze zagen die mens zittende aan de voeten van Jezus, gekleed en wel bij zijn verstand. Het beeld van een zondaar die door Jezus macht bevrijd is, voor wie alle rusteloze onheilsgeesten uitgebannen zijn, en die nu aan de voeten van Jezus rust mag vinden voor zijn hart. En daar iets van de gemeenschap en van de verbondenheid met de Heere Jezus mag ervaren. Kennen we daar iets van in ons leven? Te midden van een rusteloze, chaotische wereld. Rust te vinden aan de voeten van de Heere Jezus. O, daar mogen Gods kinderen toch iets van weten. Van het door genade aan zijn voeten vrede vinden. In zijn ogen de liefde lezen. Van zijn lippen woorden van genade horen. Kijk, gemeente, en al die drie aspecten die ik zo even noemde, die vloeien in deze geschiedenis nu in elkaar. Wat was het waarom Maria zat aan de voeten van de Heere Jezus en naar zijn woord hoorde? Wel, dat waren die drie dingen als het ware met elkaar verbonden. Ze luisterde naar zijn heilstem. Ze dronk zijn woorden in als het levende water. Ze mocht daar heel haar hart openleggen voor zijn alziende ogen. En ze vond daar de rust voor haar onrustig hart, te midden van alle onrust. En dan begrijpt u het, waarom Maria dat ene nodige zocht. Dat was de behoefte, het begeren van haar hart. Daar zag ze naar uit. Daar vond ze vrede voor haar ziel. Maar kijk, daar komt heel wat tegenop. Dat is altijd zo. Wanneer de Heere vrede geeft en momenten geeft dat onze ziel eens stil mag zijn tot God. Van hem wacht ik mijn heilrijke lot, zoals we het samen zongen. Dan zal daar toch op een of andere wijze wat op afkomen. En de strijd die erop afkomt, die komt dit keer wel van een heel onverwachte zijde. Satan kan komen met zijn influisteringen. De zonde kan komen met zijn opbruisende kracht in het hart van een kind van God. Maar er kunnen ook mensen zijn die het iemand moeilijk maken. En hier is het haar eigen zuster Martha, die niet alleen een zuster is naar het vlees, maar ook naar de geest. Want laten we het niet vergeten, We zijn zo geneigd in deze geschiedenis om te denken, Maria had het goede deel en dus had Martha het goede deel helemaal niet. Nou, zo mag u het niet uitleggen. Martha was ook een vrouw die de genade van de Heere kende. Alleen, ze leefden er op het ogenblik dat we hier in de geschiedenis haar tegenkomen niet erg dichtbij. Hebt u alweer een bewijs dat iemand die genade bezit het maar niet zo in zijn vestjeszak heeft zitten en het er altijd uit kan halen? Hier is het. Die genade wordt soms bestreden, aangevochten. En Gods kinderen zijn het door eigen schuld soms ook kwijt. En zo is het heel duidelijk hier bij Martha. Al is ze een kind van de Heere, een oprechte dienares van de Heere Jezus Christus. Op het moment dat we haar hier aantreffen, mist ze de verborgen omgang, de beoefening, als ik het zo zeggen mag, van het geloof en van de liefde. Hoe we dat merken? Wel, Martha is bezig. Op zichzelf is dat niet verkeerd. U moet ook niet uit deze geschiedenis aflezen, ik zeg het nog maar een keer, dat dienen van Martha op zichzelf verkeerd was. Het was nodig, natuurlijk moest er gezorgd worden voor die gasten. Natuurlijk moest er slaapgelegenheid komen. Natuurlijk was het zo dat er voor het eten gezorgd moest worden. En dat er voor de beide vrouwen, vermoedelijk ook met wat slavinnen, want het was een welgestelde familie, heel wat te doen was. En die dingen die gebeuren moeten, daarvan zegt Gods woord dat een ieder trouw dient te zijn in de roeping die de Heere hem gegeven heeft. En het was op dit moment voor Martha en voor Maria ook roeping om te zorgen. Dus dat zorgen van Martha is op zichzelf niet verkeerd. Maar weet u, bij al het zorgen is Martha zich gaan ergeren. En daar begint het angeltje. Daar beginnen de dingen een verkeerde richting in te slaan. Martha is zich gaan ergeren. Het staat er zo met nadruk. Martha was zeer bezig met veel dienens. Toen eenmaal het eerste voorbij was en Maria de gelegenheid te baat kon nemen naar ze dacht, om naar de Heere Jezus toe te gaan en aan zijn voeten te gaan zitten om zijn woorden in te drinken, bleef Martha bezig. En ze rammelde nog eens extra hard met die potten. En ze deed nog eens extra drukdoenerig als ze uit de keuken door de kamer liep. Om eerst zo zwijgend haar zuster eraan te herinneren dat er toch nog wel meer te doen was. Martha wordt ons in de Bijbel getekend als een bedrijvige vrouw. Een vrouw die ook overal erg in heeft. En dat is op zich goed, maar hier laat ze zich er toch wel erg op voorstaan. Zeer veel dienens. En dat blijkt ook dat ze ten diepste met haar dienen eigenlijk alleen maar zichzelf bedoelt. En niet de grote gast die aanwezig is op het oog heeft. Want als dan de Heere Jezus tot Maria blijft spreken en Maria maar aan de voeten van de Heere Jezus blijft zitten, dan wordt het haar op laatste machtig en ze zegt het met nauwelijks ingehouden drift. Zo veronderstellen we, Heere, trekt u dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen. Zeg haar dat zij mij helpen. Ze richt haar woorden, u moet er ook goed op letten, niet tot haar zuster, maar ze richt haar woorden tot de Heere Jezus. En het verwijt komt ten diepste tot hem. Verbitterd, omdat Maria haar alles alleen laat doen, zo vindt ze, zegt ze tegen de Heere Jezus, Heere, ziet u nu hoe hard ik werk. Hoe ontzaggelijk ik aan het sloven ben. En zij doet niets. En u besteedt alle aandacht aan haar. En voor mij hebt u geen blik en geen woord. Dat zit achter die woorden. En als u dat zo op u in laat werken, dan gaat u begrijpen waarom de houding van Martha verkeerd is. Niet om het werken op zichzelf of om het dienen op zichzelf, want dat kwam ook nog voort uit een zekere liefde tot de Heere Jezus. Maar met haar dienen en met haar sloven was zij wat geworden. En meende zij dat zij verongelijkt werd. Ze zegt ten diepste, Heere, u doet het helemaal niet goed. U geeft haar al uw aandacht en spreekt tot haar al uw woorden. En u laat mij maar alleen, zonder me een blik waardig te keuren, sloven en dienen. Martha staat te hoog met haar werken. En Martha beschuldigt de Heere Jezus van onrecht. En daar hebt u de zonde die naar boven komt en het verkeerde dat aan het licht komt in het leven van Martha. En die zonde die is nog niet uitgestorven, ook vandaag niet in het leven van de kinderen van God. Want wanneer Gods kinderen door de liefde van de Heere Jezus Christus zijn opgezocht en door genade iets hebben mogen leren van zijn vrije ontferming, ach, op het moment dat er licht doorbreekt in de duisternis van uw ziel, dan zou u alles wel voor hem willen geven. Weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. En dan zou u ook alles uit liefde tot hem willen doen. Heere, ik zal u lief hebben, mijn sterkte. Maar weet u, als die eerste liefde opdroogt, dan kan het zo zijn dat een kind van God op alle mogelijke manieren weer terugvalt op zichzelf. En gaat steunen op eigen werken. En wanneer iemand die de genade van de Heere kent, net als Maria, gaat steunen op eigen werken, dan kom je zelf weer in het middelpunt te staan. En als er dan duisternis over je ziel komt en als er dan moeilijkheden zijn, dan kan er iets van dat hoge toontje van Martha in je leven komen, Heere. Ziet u het dan niet? Ik heb alles voor u verlaten. Ik heb alles voor u opgeofferd. Ik heb zoveel voor u gedaan. En u laat me in het donker. Hoeveel keer gebeurt, kind van God, in uw leven? Openlijk of heimelijk zeggen, als het donker werd in uw leven, Heere, doet u het wel goed? Of als er een kruis kwam in uw leven, Heere, ik heb toch zoveel gedaan? Of ik heb toch zoveel ervaren? Waarom geen blik meer voor mij? En jaloers worden op een ander, op een Maria, die in de liefde van God mag delen. En die misschien in kinderlijk vertrouwen aan zijn voeten mag zitten. Ja, dan gaan we de woorden van de Heere Jezus begrijpen. Aan zijn tobbende, aan zijn slavende en slovende kinderen, die toch zo hoog staan met zichzelf vanwege de trots van hun hart en zoveel kwade gedachten hebben van hun koning. Martha, Martha. Dubbele aanspraak. Dat geeft de grote ernst aan. Gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Daarmee wijst de Heere Jezus Martha met grote ernst terug. En hij zegt aan Martha, en dat is een les die ze hier moet leren: Martha, het gaat niet daarom dat u mij dient. En u denkt wel dat u met uw sloven en met uw dienen rechten hebt bij mij. Maar het gaat daarom dat u door mij gediend wordt. Want de Zoon des Mensen is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. En Martha, in plaats van zo hoog te staan met je eigen dienen, en zulke harde en verkeerde gedachten te hebben van mij. Zou ik maar niet zo opgaan in de beslommeringen en in het zwoegen en in het slaven. Dat kan wel even wachten. Maar zou ik maar eens letten op het ene nodige. En dat is komen aan mijn voeten. En dat is je hart aan mijn voeten uitstorten. En je schuld aan mijn voeten belijden. En naar mijn woorden horen. Om de gemeenschap met mij te zoeken. Martha, Martha. Laten de zorgvuldigheden van het leven waarom je je bekommert. Je niet tot een strik worden. Laten de zorgen en het zwoegen en het slaven je niet tot een net worden waarin je gevangen raakt. Eén ding is nodig. O gemeente, als dat tegen een kind van God gezegd moet worden, want dat was Martha. Dat ze zich niet zo mag laten beheersen door de dingen van de tijd en niet zo hoog moet staan met haar zwoegen en met haar slaven. Maar dat één ding nodig is, hoeveel te meer is het dan nodig dat mensen die de Heere niet kennen, iemand die onbekeerd is, of iemand die misschien niet ongevoelig is, maar toch de Heere niet kent, hoe nodig is het dan dat u, dat wij ons door dit aangrijpende woord van de Heere Jezus Christus laten vermanen. Want wij kunnen ook op allerlei manieren bezig zijn met vele dingen. En ons bekommeren over vele dingen. Daar staat in het oorspronkelijke woord wat zorgen betekent. Of ook zorgvuldigheden betekent. Waar de Heere Jezus het over heeft in de bergreden. U weet het wel, de zorgvuldigheden van het leven die ons leven in zijn greep hebben en in zijn beslag nemen. Wat kan dat er zijn ook vandaag niet? Dat we bezig zijn met veel dienen. En dan hoeft het nog niet eens dienen te zijn van de Heere Jezus. Uiterlijk dienen in de kerk, dat kan het ook zijn. Maar ik wil het maar heel breed nemen vanavond, dat zorgen en dat dienen. Want in heel de samenleving wordt er veel van ons gevraagd. Wanneer wij werken kunnen. En werken mogen. Wanneer wij midden in de maatschappij staan of in het schoolleven en onze opleidingen. Dan zitten we midden in de maalstroom van ontzaggelijk veel dingen die op ons afkomen. In de jacht van het werk. Waar de sfeer tegenwoordig zeker zo is dat wat vandaag klaar is eigenlijk eergisteren klaar had moeten zijn. En waar zelfs kinderen, kleine kinderen, in de vakanties zeggen, wat duurt die vakantie kort, wat gaat het allemaal hard. We worden opgeslokt door de vele dingen. De zorgen van het leven. En er zijn er onder ons die misschien meer dan anderen opgeslokt worden. Want er is natuurlijk toch nog wel verschil. Iemand die een belangrijke functie heeft en veel verantwoordelijkheden draagt. Gij bekommert u om vele dingen. Nee, ik zeg niet dat het feit dat u verantwoordelijkheden draagt en het feit dat jij trouw en hard studeert en veel tijd besteedt aan je opleiding op zichzelf verkeerd is. Want er is een roeping die wij hebben te volgen naar het woord van de Heere. En de Heere haat luiheid en laksigheid. Maar te midden van die zorgvuldigheden van het leven, van de moeders in hun gezinnen en de vaders op het werk, van jonge vrouwen en jonge mannen of van ouderen in het arbeidsproces, van de kinderen op school, van de dingen rond onze hobby's, van allerlei aspecten van het leven, ik hoef ze vanavond allemaal niet te noemen. Gij bekommert u om vele dingen. Maar zeg, hoe staat het met ons hart? U geeft uw kinderen de beste opleiding die er is, dat is goed. Ze mogen naar muziekles. Ze mogen dit, ze mogen dat. Op zichzelf niet verkeerd. Maar hoe staat het met het ene nodige? U hebt een functie. En u, moeders, hebt de druk met een gezin, soms met een groeiend gezin. En met de zorgen en met de verdrietigheden. U bekommert u om vele dingen. Maar hoe staat het met uw hart? U hebt, als ik iemand anders noemen mag, ontzaggelijk veel aandacht nodig voor uw werk. Het eist u helemaal op. U komt wel eens wat kribbig thuis, omdat de spanningen veel worden. En u hebt daarnaast ook nog schoolbestuur en kerk en vereniging zus en vereniging zo. Niet verkeerd. U bekommert u om vele dingen. Maar hoe is het met uw hart? Want als we niet meer hebben dan het bekommeren om vele dingen. En we zouden anders dan Maria en ook dan Martha in de geschiedenis hier dat ene nodige echt missen. Wat ben je dan arm? Als je heel je leven gesloofd hebt, misschien zelfs gesloofd hebt in de dienst des Heren. Ouderling geweest, dominee geweest, diaken geweest, voorzitter van vereniging zus, leider van dat en dat koor. En u zou het ene nodige missen. Ja, maar een dominee kan toch het ene nodige niet missen, oh niet? Een oud, iemand die zoveel voor... O, niet. Gemeente als een dominee of een ouderling, of wie dan ook hier in dit kerkgebouw vanavond zalig wordt, dan is het niet om zijn ambt, niet om die zwarte jas, niet om zijn studie, niet om zijn preken, maar dan wordt hij alleen als een goddeloze gerechtvaardigd en niets anders. Want niet ons loven en niet ons doen. Hoe goed op zichzelf, hoe goed bedoeld vaak ook, brengt ons in de hemel. Wij moeten het ene nodige kennen. En dan voelt u het toch. Hoe belangrijk het is, te midden van al die beslommeringen en de dingen waarom wij ons bekommeren. Voeden we zo onze kinderen op dat het belangrijk is om een diploma te halen, maar dat het allervoornaamste is dat hun hart gereinigd en gered wordt door die grote koning. Doen we zo ons werk, ook als we hard moeten werken en als er veel spanningen zijn, dat we toch zoeken te gaan zitten aan de voeten van de Heere Jezus. Want vergeet u het niet. Al die beslommeringen van het leven. Matthäus 13, de gelijkenis van het zaad, zegt het zo heel aangrijpend. Die kunnen het goede zaad van het woord, de heldere stem van God die in zijn woord komt, verstikken. Net zoals die zaadkorrels in de aarde dalen, in de rulle aarde. En daar verstikt worden door de doornen en de distelen. Alle leven wordt onmogelijk gemaakt door die machtig woekerende planten. Wat zijn de doornen in uw leven? Het u bekommeren over vele dingen. De zorgen, het leven van alle dag, de wijze waarop u zich ontspant en uw vrije tijd doorbrengt. Gij bekommert u over vele dingen. O, besef het, gemeente, jonge mensen en ouderen. dat het nu is. Wat vandaag duizenden en duizenden ten dode doet wankelen. Ook binnen onze gezinte. Het bekommerd zijn over vele dingen. En het ene nodige aan de kant te laten. En dat dat het ook is, om het heel toegespitst te zeggen, waarover op de dag van alle dagen het in de rechtspraak van koning Jezus om zal gaan. 2 Korinthe 5, het 10e vers. Want wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Allen, u en jullie en ik, opdat een ieder zal ontvangen naar wat hij gedaan heeft. En dat heeft te maken met hoe we ons leven besteden. En dat heeft alles te maken in hoeverre ons leven door de dingen van de tijd in zijn greep gehouden werd. Gij bekommert u om vele dingen. Wat zou het erg zijn als er van één van ons gezegd moet worden: u hebt ontzaggelijk veel gedaan. U hebt gesloofd en gezwoegd. U hebt uw ontspanning gezocht, misschien wel op een hele verantwoorde wijze. Maar u hebt het ene nodige veronachtzaamd. U hebt de troon van de genade niet bestormd. U bent mijn stem die in diepe ernst en in eeuwige bewogenheid tot u kwam, niet gehoorzaam geweest. En daarom klinkt de roep uit deze eenvoudige geschiedenis heel indringend. Martha, Martha, en vul u nou uw eigen voornaam maar in. Gij bekommert u om vele dingen. En nu zegt de Heere Jezus nog tot u en tot jou: maar één ding is nodig. Straks zal hij zeggen: als je het ene nodige niet hebt gezocht en door genade niet hebt gevonden, maar je hebt het ene nodige niet nodig gehad, ga weg van mij. Maar wat is dat ene nodige dan? Want de Heere Jezus zegt: één ding is nodig, doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet weggenomen zal worden. Kijk, daarin wordt heel erg duidelijk wat ik zojuist al heb aangestipt. Die woorden mogen we zo niet uitleggen alsof Martha het ene nodige ten diepste door genade niet bezat. Zij kende de Heere, maar zij leefde op dit ogenblik ver van de Heere, liet zich inkapselen, opslokken door de dingen van de tijd. En daarom leed zij, om die oude uitdrukking te gebruiken, in de verachtering van de genade. En als het zo is dat wij onbekeerd zijn en alleen maar dingen hebben die we doen, de Martha-gestalte, dan zijn dat dingen die uiteindelijk van ons weggenomen worden. Wat de Heere in Martha's leven gedaan had, dat zou ook niet van haar weggenomen worden. Maar als ons leven alleen maar bestaat in activiteiten en in zorgen en in beslommeringen, het zal van ons weggenomen worden. Zelf zegt Paulus in 2 Korinthe 3, de werken van Gods kinderen, die niet naar het woord zijn en die niet uit liefde gedaan zijn, die zullen verbrand worden als hout, hooi en stoppelen. Dus alles wat uit de hoogmoed van de mens en van wat uit zijn eigen gerechtigheid voortkomt, het zal weggevaagd worden, het zal weggenomen worden. Maar wat niet? Het goede deel. Dat zal nooit weggenomen worden. Was nu het goede deel? Wel, dan kom ik weer terug bij het begin. Wat had Maria nu? Ze zat aan de voeten van de Heere Jezus om naar zijn stem te horen. De plaats waar ze het hart aan de Heere mocht uitstorten. En waar ze de gemeenschap met de Heere mocht ervaren en de rust bij de Heere mocht vinden. Dat was het geheim van Maria's leven. En wat betekent dat in onze dagen? Want iemand zegt, ja kijk, ik begrijp dat wel wat dat bij Maria betekent. Althans, ik voel dat wel wat aan. Maar wij kunnen toch niet, zoals de Heere Jezus kwam bij Martha en Maria, hem in ons huis ontvangen? Wij kunnen toch ook niet naar hem toe gaan om een plaatsje aan zijn voeten in te nemen? Dat heeft misschien iemand wel eens gedacht toen die jong was. Ik heb er zelf vroeger vaak aan gedacht. Zo'n jongen van een jaar of 19. Dat ik dacht, als de Heere Jezus nou hier op aarde was, dan zou het allemaal veel makkelijker zijn. Dan ging je gewoon naar hem toe. En dan kon je alles vragen wat je had. En dan kon je alles zeggen. Ook de dingen die je niet begrijpt. Hij zou het wel uit kunnen leggen. Ach, dan begrijp je twee dingen niet. In de eerste plaats, dit zelfs al was de Heere Jezus op de aarde. Dan zou er niemand zijn die uit zichzelf naar hem toe ging. Want er was geen gestalte dat wij hem begeerd hebben, zo staat het in de schrift. En het tweede is, al is de Heere Jezus niet meer op de aarde, kan hij dan niet in ons huis komen? Kan hij dan niet in het hart van een zondaar komen? Zeker, nee, niet meer letterlijk, zichtbaar als in een gedaante, maar door zijn woord en door zijn geest. En als u daarom zoekt om aan de voeten van de Heere Jezus te gaan zitten. Als u misschien heimelijk jaloers bent op die Maria en zegt, kijk, dat zou ik nou willen. Waar kan ik rust vinden voor mijn onrustig hart? Wel, mijn beste vriend, dat wil de Heere Jezus geven door zijn woord en door zijn geest. En als u daarom Christus Jezus wilt zoeken, zoek hem dan daar waar hij te vinden is, waar hij zich openbaren wil. Dat is in het gewaad van zijn woord. Kijk, en dan wil hij ook nu nog komen. In het huis en in het hart van een Maria. En van een Martha. En van een Lazarus. Ja, maar zegt u, hoe gebeurt dat dan? Mijn hart is zo koud en mijn hart is zo bezet met de dingen van deze wereld. Want als u weten zou wat er in mijn leven allemaal is aan beslommeringen en aan dingen die mijn leven vasthouden en bezet houden, dan zou u nog veel meer gezegd hebben over die zorgvuldigheden in het leven van Martha. Inderdaad, kan zijn. Moet u eens goed luisteren. Als u zo vast zit aan de zonde en zo geklonken ligt aan de boeien van de onbekeerlijkheid, en als u uzelf niet van de zonde vandaan kunt krijgen en Christus Jezus voor u zo ver en zo onbekend is, vergeet één ding niet. Hij wil zich door het gewaad van zijn woord openbaren. En dan moet dat hart van u, dat zo bezet is met de beslommeringen van het leven, dat harde hart, dat van nature zo kille hart, dat gesloten hart, dat ten diepste weerbarstige en vijandige hart, dat moet gebroken worden. Want wat was ook weer het geheim waarom Maria ging luisteren naar de woorden van de Heere Jezus, acht gaf op zijn woorden, omdat net als bij Lydia later haar hart geopend werd. En wat u nodig hebt, als u zo ver van de Heere leeft en uw hart zo toegesloten is en verzonken ligt onder de zorgvuldigheden van het leven, is de genade die het hart opent, of de genade die het hart verbreekt. Daar mag u eerbiedig om vragen. Gods ontdekkende, hartverbrekende genade. Zijn we met dat ene nodige bezig? U, jij, die onbekeerd is. Buigt u straks uw knieën en zegt: Heere, wat er ook in mijn leven gebeurt, één ding is nodig. Breek u mijn harde hart. Kennen we nog iets van het geheim waarvan Rutherford zegt in zijn godsdienstige brieven, van het heilig bestormen van de hemelpoort en zeggen: Heere, onwaardig ben ik, maar naar uw goddelijke liefde breek mijn harde hart. Laat de dauw van uw genade het bevochtigen en laat de stralen van uw gunst het doen smelten. Is er dat worstelen aan de troon van de genade om de plaats aan de voeten van Jezus te vinden, om met een verbroken hart te luisteren? O, wie zo in het gebed worstelt en wiens hart gebroken wordt, die wordt arm in zichzelf. En dat is nu een ander aspect waarom de Heere Jezus zegt: één ding is nodig en Maria heeft het goede deel. Maria zit als leerling aan de voeten van Jezus. Dat betekent, zij is arm en leeg. En ze verwacht het alles van hem. Maria is echt leerlinge. U hoort niet dat ze inspraak heeft in het onderwijs van de Heere Jezus. Ze luistert naar zijn woorden. En dat is nu waar het hart geopend wordt, gemeente. Daar komt een honger naar het woord. Daar komt dorst naar het woord. Daar komt een zwijgend luisteren naar het woord. En daar leeft wel eens iets, ook al durf je het misschien niet van harte te zeggen, omdat je zegt: dat is te veel voor mij. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Dan wil je niets anders dan luisterend leven. Dat is het geheim van een christenleven. Luisterend leven. Kijk, en waar je luisterend leert leven met een geopend hart, daar ga je nu ook het hart openleggen voor de Heere. Daar ga je zeggen: Heere, u kent mijn hart. U weet wat er aan mankeert. U weet ook welke zonden er leven. Daar ga je je zonden belijden. Daar ga je je vragen aan de Heere voorleggen. Daar ga je ook aan de Heere voorleggen dat je soms zo met allerlei dingen bezet bent en dat je niet bij het woord en bij de dingen van de Heere kunt komen. Daar stort je voor hem uit je ganse hart. Maar zo luisterend met een geopend hart, het hart uitstortend voor de Heere, zo maakt de Heere op een verborgen manier ruimte voor zijn Zoon. Ruimte voor het werk van Jezus Christus als de grote hoge priester. En als je dan voor het eerst of ook opnieuw echt rust mag vinden te midden van het getop en te midden van de rusteloosheid, als een arme zondaar, als een arme zondares, je hart dus echt uit mag storten, leeg mag schudden in het gebed, je nood en je schuld aan de Heere voor mag leggen. Ach, dan zal de Heer het ook laten zien, dat Hij het is aan wiens voeten je geknield bent. En als dat open gaat, gemeente, weet je wat je dan ziet? In het gewaad van het woord, Jezus Christus. Dan buig je aan zijn voeten en dan zit je aan zijn voeten. En dan hoor je zijn stem. Genade is op zijn lippen uitgestort. Dan zie je zijn oog. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. En dan zie je zijn handen, de handen die eens doorboord zijn, milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Dan ervaar je dat er aan de voeten van de Heere Jezus, bij zijn beloftewoord, in zijn middelaarsbediening, vrede en rust te vinden is. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Dan mag je daar iets ervaren van die stille gemeenschap met hem. Mijn ziel is immers stil tot God. Kijk, en dat goede deel, dat wordt nooit afgenomen. Het kan wel verdonkeren. Het kan wel weer eens aangevochten worden. Maar dat wordt nooit afgenomen. Tot in der eeuwigheid niet. Laten we dan horen naar het woord van de Heere. Bekommer u niet alleen om de vele dingen. Maar één ding is nodig. Ook voor u en voor mij. Amen. Met dankzegging en gebed. Heer, aan het einde van deze dienst is er alle reden om uw naam ootmoedig dank te zeggen. U hebt ons vanuit uw woord onderwijs willen geven en u wacht het op uw zegen, Heere. Geef dat uw woord toegepast mag worden en zijn kracht mag doen in ons leven van jongeren en van ouderen. En dat wij onze roeping en plicht verstaan. Maar bovenal verstaan dat te midden van dat alles en boven dat alles één ding nodig is. Heere, leer ons dat enige zoeken. Leer ons het hemelse betrachten. Sterk onze zielen door uw woord. We vragen het in dankzegging en in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. 131, het vierde vers is onze slotzang, dat Israël op de Heere vertrouw. 131 vers 4.
Thank you.
Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heren Jezus Christus. De liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.